Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Klaus uit Harkema voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten en onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Peter Boonstra uit Houtenhagen. De collecte is voor familie Doelman van Wycliffe Bijbelvertalers. Na de dienst is er koffie drinken. Volgende week zondag is de dienst om 14:00... waarin dominee Rozenboom uit Aldeborn hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 139, de versen 1 en 14.
Goedemorgen gemeente, fijn dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn op deze toch stralende dag en dat we hier samen als gemeente bijeen mogen zijn. Zullen we eerst een moment stil zijn? We verwachten het vanmorgen van God de Vader, Hij die ons gemaakt heeft. Hem behoren wij toe. Genade zij ons en vrede door onze Heer en Heiland, Jezus Christus, en in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Mag zitten. We naderen Jeruzalem, de lijdenstijd. Een tijd van inkeer en van berouw. Zullen we voor de dienst nu eerst gaan bidden. Machtige trouwe God. Wij komen tot u. We komen hier zo bijeen. We willen u dankzeggen dat we hier bijeen mogen komen. En dat we hier ook in alle vrijheid bijeen kunnen komen. En we willen u dankzeggen voor deze stralende dag. Dat de zon schijnt en dat we daar ook weer van mogen genieten. Heer, wat geweldig dat we dat mogen meemaken. En wat fijn dat we hier bij elkaar zijn. Heer, we hebben net gezongen. We hebben gezongen dat u ons kent. Dat u weet wat in ons omgaat. U kent ons. U weet al die momenten van eenzaamheid. U weet die momenten van dat we vragen hebben. Dat we bedroefd zijn, of u kent ook de mensen die ziek zijn. Of ook dat we blij zijn en dankbaar. Heer, als we zo terugkijken naar de afgelopen week, dan moeten we u bekennen dat we het heel druk met ons werk hebben gehad misschien, of dat we thuis heel druk hadden en allerlei bezigheden, maar dat we niet altijd aan u hebben gedacht. Dat we niet elke dag tot uw eer leven. Heer, we spreken soms veel te snel. We handelen niet altijd goed. We maken de verkeerde keuzes en we doen dingen verkeerd. Maar u kent onze gedachten en u weet wat in ons omgaat. Vanuit uw geest willen we u vragen. Heer, wilt u bij ons zijn? Wilt u ons nabij zijn? En wilt u ons niet aanzien? In die zonden, in al de verkeerde dingen die we hebben gedaan. Maar wilt u ons aanzien in Jezus Christus, uw Zoon. Heer, wilt u onze ogen daarvoor openen. Wilt u laten zien wie we zelf zijn. En wilt u ons laten zien wat u voor ons hebt gedaan. We belijden onze zonden en erkennen dat we vaak niet aan onszelf denken, maar dat u op de tweede plaats komt, maar wilt u ons aanzien in Jezus Christus. Heer, wij bidden dit. Wilt u ons zo nabij zijn, een gezegende dienst geven. Wilt u helpen met spreken. Wilt u nabij zijn met het luisteren. Open harten geven. Geef dat we begrijpen en verstaan uw woorden. Wilt u zo ons nabij zijn. Wij vragen u dit alles. In de naam van Jezus Christus. Amen. In Johannes 3, vers 16, lezen we, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En daar mogen wij uit leven. Zullen we samen zingen? Uit gezang 182, de versen 1 en 4. Jezus, leven van ons leven. Thank you. Ja, we mogen in dankbaarheid leven. We mogen de Heere God danken voor datgene wat Hij heeft gedaan. En daar mogen we ook ons leven naar inrichten. Paulus roept in Efeze de gemeente daarop om te leven als wedergeboren mensen, om te leven als nieuwe mensen uit dankbaarheid. En hij spreekt daarover de oude mens afleggen en dat we ons moeten kleden, bekleden met de nieuwe mens, die, zo staat het er, overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af. Spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos. Dus dat mag blijkbaar wel. Maar zondig niet. Laat de zon niet opgaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. Vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wij mogen wandelen als kinderen van het licht. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave, een slachtoffer, tot een aangename geur van God. Zullen we beantwoorden met het zingen van gezang 437. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Thank you. vanmorgen lezen, een paar gedeelten uit de Bijbel. Eerst uit het Oude Testament, een gedeelte uit Jesaja. Jesaja 53, de versen 3 tot 7. En dan de tweede schriftlezing, dat is uit Lucas 18. Maar eerst Jesaja 53, de versen 3 tot 7. Daar lezen we, en hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze zieken heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. We dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar onze eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En dan in het Nieuwe Testament, Lucas 18. Lucas 18, de versen 31 tot en met 34. En daar staat boven de derde aankondiging van het lijden. En hij, dat is Jezus, nam de 12 bij zich. En hij zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten, zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden, en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En ze zullen hem doden. Nadat zij hem gegezeld hebben, en op de derde dag zal hij weer opstaan. Zij begrepen echter niets van deze dingen, en dit woord was voor hen verborgen. Zij begrepen niet wat er gezegd werd. Na de verkondiging wil ik u vragen te zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 203, de versen 1, 2, 3 en 4, al de vier versen. ELB 203, genade zo oneindig groot. Ja, en centraal staat eigenlijk in deze dienst de woorden, het laatste vers wat we gelezen hebben, zij begrepen echter niets van deze dingen. Dit woord was voor hen verborgen. Ze begrepen niet wat er gezegd werd. Ja, jongens en meisjes, ik zie hier verschillende jongens en meisjes zitten en wat tieners. Maar ik heb eigenlijk een vraag voor jullie. Wat vinden jullie op school van wiskunde, zo heet het vandaag de dag geloof ik, of rekenen, hoe gaat dat? Is dat wat lastig? Is dat te begrijpen? Begrijpen jullie dat? Nee, het is saai. Ja. Goed zo. Nou, eerlijke antwoorden. Want ik denk dat wij zelf allemaal daar vroeger ook moeite mee hadden. Dat iedereen daar moeite mee heeft met wiskunde. In mijn tijd, en er zijn hier velen die hebben diezelfde tijd meegemaakt, heette dat altijd algebra. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Wiskunde heet het vandaag de dag, maar toen was het algebra. Ja, wat is nu algebra? Het woord alleen al zegt genoeg. Lastige rekensommen en velen hadden er grote moeite mee. Maar goed, dat geldt ook wel voor moderne zaken. Veel ouderen hebben weer moeite met de computer en jullie jongeren spelen ermee. Of ze hebben zelfs moeite met de telefoon. Dat heb ik dan ook wel eens. Dan denk ik van, op welk knopje moet ik nu weer drukken? En we hebben ook een heel ingewikkelde samenleving. Formulieren invullen is soms heel lastig en soms krijgen we moeilijk te begrijpen brieven. Wat kan de papieren rompslomp het leven soms toch moeilijk maken? Begrijpen we de samenleving? En laten we eerlijk zijn, in een relatie kunnen misverstanden zich ook opstapelen tot ergernissen. Begrijpen we elkaar? En het heeft allemaal te maken met communicatie. Voor een groot deel tenminste. Bij communicatie is er een zender en er is een ontvanger. En die ontvanger die moet de antenne goed zetten, zodat de berichten van de zender goed begrepen worden. Een afstemming, een goede afstemming, is noodzakelijk. Want anders kunnen we elkaar niet goed begrijpen. En zo had de leraar wiskunde de grootste moeite om ons die algebra sommen zo uit te leggen dat we het ook begrepen. In het evangelie zoals Lucas het voor ons heeft opgetekend staat boven dit gedeelte de derde aankondiging. De derde aankondiging van het lijden. Het is dus al de derde keer dat Jezus, de leraar, de meester, hierover spreekt. Drie keer een herhaling. En je zou denken, als het drie keer herhaald wordt, dan moet het wel begrepen zijn. Als we iets terugbladeren in het Lucas-evangelie, in hoofdstuk 9, daar is de eerste aankondiging. Daar staat, hij, dat is Jezus, zei, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters en schriftgeleerden. Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Dat was na de wonderbaarlijke spijziging. En de vraag van Jezus, wie zegt gij dat ik ben? En de belijdenis daarna van Petrus, die zei, gij zijt de Christus. Deze eerste keer kwam het eigenlijk min of meer wat terloops ter sprake. Ja, Jezus zei het wel heel bewust. Maar het is de vraag of de discipelen het wel hebben opgevangen. Of zij het wel zo snel begrepen hebben. En dan een klein stukje verder, ook in Lucas 9, daar staat al de tweede aankondiging van het lijden. Ze stonden allen versteld van de grootheid van God, staat er. Toen ze zich verwonderden over alle dingen die hij deed. En Jezus zei tegen de discipelen, laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Maar ze begrepen het woord niet. Het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En ze vreesden hem een vraag te stellen over dit woord. Dit was direct na de genezing van een jongen die bezeten was. Een jongen die epileptische aanvallen had. En allen verwonderden zich over die grote macht van Jezus. En Jezus die spreekt hen nu heel nadrukkelijk toe. Laat deze woorden tot u doordringen. Het is net als de schoolmeester in de klas die zegt van, hé, allemaal even goed opletten, hè. Wat ik jullie nu vertel is heel belangrijk. Let goed op. En dan komen die woorden van Jezus. De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen. En dit hebben de discipelen vast en zeker wel gehoord. Maar we lezen dat ze het niet begrepen. Dat het verborgen bleef voor hen. Ze snapten het niet. Het is niet tot hen doorgedrongen. En de laatste woorden, we lezen ook, dat ze hem niet durfden te vragen om het verder uit te leggen. Ja, dat komt ons ook heel bekend voor. Als op school ingewikkelde sommen of berekeningen werden uitgelegd, dan durfde ik er niet altijd voor uit te komen dat ik het niet snapte. En zo waren er veel meer. En dat is heel menselijk en ook heel begrijpelijk. We willen toch niet dom overkomen, nee toch? Wat zullen anderen er wel niet van zeggen? En we doen alsof we het begrijpen. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat de discipelen er niet naar wilden vragen. Dat ze het niet wilden weten. Er niet aan wilden dat Jezus gevangen genomen zou worden. En ook dat is heel menselijk. Sluiten wij ook niet vaak de ogen voor slechte berichten? Er zijn mensen die niet naar de dokter gaan uit angst voor een slecht bericht. Een ondernemer schuift de rekeningen in de la. Hij heeft een slechte tijd. Hij heeft geen geld om de rekeningen te betalen. Het gaat slecht met het bedrijf en hij stopt ze weg. En hoe gaat het in onze relatie? Sluiten we de ogen als er iets niet goed is? En we kunnen ons ook afvragen, hoe gaat het met de toekomst van de kerk? Hoe moeten we daarmee omgaan? Of schuiven we problemen voor ons uit? De discipelen, ze hadden wel alles achtergelaten om Jezus te volgen. Ze waren enkele jaren samen met Jezus opgetrokken. En ze hadden heel veel samen meegemaakt. Ze hadden wonderen gezien. 5000 mensen kregen te eten, genezingen van heel veel zieken. En dan, Jezus was toch de Christus, hij was toch die lang verwachte Messias. En dan begint Jezus over overgeleverd worden, lijden en zelf sterven. Nee, daar willen ze niet aan. En dan nu in Lucas 18, dat gedeelte wat we samen gelezen hebben, de derde keer dat Jezus aankondigt wat er gaat gebeuren. De derde aankondiging, daar staat, ik lees het nog één keer, hij nam de 12 bij zich. En hij zei tegen hen, zie, we gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En ze zullen hem doden, nadat zij hem gegezeld hebben. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Ze begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen. Ze begrepen niet wat er gezegd werd. Jezus gaat bij deze derde aankondiging nog een stap verder. Het begint met, hij nam de discipelen bij zich. Hij riep ze bij elkaar. Hij riep ze even apart. Hé, jullie, ja, kom even. Kom hier even bij me staan. Ja, jullie 12. Geen andere mensen erbij, zodat ze het goed konden horen. Zodat Jezus het ook heel goed kon uitleggen. Heel nadrukkelijk. Zodat ze het goed in de oren konden knopen. Ziet u ze daar staan? Al die 12 discipelen zo rond Jezus, heel aandachtig luisteren naar wat hij te vertellen heeft. En dan zegt Jezus, we gaan naar Jeruzalem. We gaan naar Jeruzalem, zegt hij. Hij zegt niet, ik ga naar Jeruzalem, maar we. Hij betrekt hen erbij. En hij kijkt rond en hij kijkt ze één voor één aan. We gaan naar Jeruzalem. Nou, dat was voor de Joden een heel bekend gegeven. Naar Jeruzalem. Daar gingen ze al van jongs af jaarlijks naartoe. Naar Jeruzalem, naar de tempel. En dan zongen ze onderweg de pelgrimsliederen. Jeruzalem, het hart van de godsdienst. Daar staat de tempel met het altaar. Daar werden de offers gebracht. Daar kwamen duizenden mensen naartoe om de godsdienstige feesten bij te wonen. En Jezus, hij onderstreept hier zijn derde aankondiging met dat wat beschreven is door de profeten. En de discipelen, ze luisteren en ze knikken. Ja, ze weten wel wat er beschreven staat. In heel het Oude Testament wordt verwezen naar de Messias die eens zou komen. We gaan naar Jeruzalem. En hun eerste gedachte was vast dat Jezus nu zou laten zien dat hij zijn koningschap op zich zou nemen. Maar dan herhaalt Jezus dat hij zal worden overgeleverd. Dat hij bespot zal worden. Smadelijk behandeld. Dat hij gegeeseld zal worden. Bespuwd en gedood. En ook dat hij de derde dag weer zou opstaan. En daar schrikken ze toch van. Wat zegt Jezus daar? We lezen tot 3 keer toe. En zij begrepen echter niets van deze dingen. Dit woord was voor hen verborgen. Zij begrepen niet wat er gezegd werd. Ik had het even opzocht in de Friese verklering, in de Friese Bijbel. Destijds de tolve begrepen er neer van. Het blauw haren zuster, wat er de mij zissen woe. En ze koen net wat verstaan krijgen, wat er op doelde. De discipelen, ze snappen het niet. Ze kijken elkaar vragend aan. Waar heeft Jezus het over? Hebben ze het goed verstaan? Gegezeld? Gedood worden? Waarom snappen ze het niet? Wel, ze zaten op een heel andere golflengte. Die zender en die ontvanger, die communicatie met elkaar, ze hadden een heel ander beeld. Ze hadden een heel andere voorstelling van wat er zou gebeuren. Ze verwachten iets heel anders. Ze zagen uit naar de tijd dat Jezus naar Jeruzalem zou gaan om als koning gekroond te worden. En Jezus had toch aan het begin bij zijn optreden, toen hij hen geroepen had, toch ook gezegd van: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En bij een koninkrijk, daar hoort toch een koning. En dan nu, in plaats van zijn koningschap, dat hij dat op zich neemt en dat nu spreekt hij over dat hij gedood zal worden. Dit hadden ze niet verwacht. De moeder van Jacobus en Johannes had zelfs een keer aan Jezus gevraagd: als u straks uw koninkrijk hebt, laat dan mijn zonen zitten aan uw linkerkant en aan uw rechterkant. Een Messias die gaat lijden en sterven past niet in hun gedachtegang. De discipelen snapten het toen nog niet. Ze waren maar eenvoudige vissers. Maar ze waren niet de enigen die de woorden van Jezus niet altijd begrepen. Ook schriftgeleerden hadden er de grootste moeite mee. Denk aan Nicodemus. Toen Jezus met hem sprak over wedergeboorte, opnieuw geboren worden, een heel nieuw leven, toen snapte hij er ook niks van. Voorwaar, zei Jezus. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Er is wedergeboorte nodig om het te begrijpen. En Nicodemus, hij was nog wel een schriftgeleerde. Hij had ervoor doorgestudeerd. Als we dat naar vandaag de dag vertalen, als zelfs een schriftgeleerde, een dominee, een theoloog het niet begrijpt, dan is het blijkbaar wel heel ingewikkeld en heel moeilijk. Hoe zouden wij, u, jij en ik, hoe zouden wij het dan kunnen snappen en begrijpen? Op dat moment begrepen ze het niet. In de profetieën was het wel aangekondigd dat Jezus moest lijden en dat hij gekruisigd moest worden. Dat was het plan van God. Dat was zo voorzegd. Dat was zo ook de bedoeling. Dit was het plan van de Vader. Zijn zoon moest naar Jeruzalem, naar de stad met de tempel, om daar als een lam geslacht te worden. Achter dit alles is een hand die dit leidt, een goddelijke hand. Er is een plan van verlossing dat uitgevoerd moet worden. Vanaf het begin, vanaf het eerste begin in het Oude Testament, is dit plan er al geweest. En we hebben gelezen uit de profetie van Jesaja. Ons leed heeft hij gedragen. Om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Op dat moment begrepen de discipelen het niet. Ze gingen samen met Jezus naar Jeruzalem. De komende weken gaan ook wij op naar Jeruzalem. We gaan op naar Goede Vrijdag. We gaan op naar Golgotha. Begrijpen wij het wel? Zijn onze ogen geopend en snappen we het? Nee. Als we er goed over nadenken, dan is dit niet te begrijpen. Het is toch onbegrijpelijk dat een vader zijn kind weggeeft. Dat een vader zijn eigen kind opoffert. Dat is niet te begrijpen. Toch mogen wij ons vastgrijpen aan dat kruis op Golgotha. Toch mogen we geloven dat Jezus daar gestorven is om onze straf te dragen. De bekende woorden uit Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jarenlang heb ik dat ook nooit zo begrepen. En het was in de tijd toen ik een jaar of 18, 19 was. En ik meende altijd dat ik heel goed mijn best moest doen. De geboden houden. Dan zou ik er misschien wel komen. Denken we dat ook niet vaak? Ik dacht het in elk geval wel. Totdat God iemand op mijn weg bracht. Die mij duidelijk maakte dat de zonden vergeven zijn. Dat er iemand is die alles gedragen heeft. Dat we zeker kunnen zijn van Gods genade. Hij liet me zien dat er een liefhebbende Vader is. Juist ook voor ons. Dat wij kinderen van die Vader mogen zijn. Dat wij kinderen van God mogen zijn. Dat er ook een hoger plan is, dat er ook een doel is, mag zijn in ons leven, heel persoonlijk. Ons leven krijgt doel en zin, als wij buigen voor hem, voor die koning. Als wij klein worden, als we zijn genade aannemen, dan worden we nieuwe mensen. Dan zijn we herboren. En dan mogen we ook die boodschap uitdragen. Want iedereen die moet dat toch weten. Iedereen die moet daar toch van horen. De discipelen begrepen het toen op dat moment nog niet. Maar later, als we een paar hoofdstukken verder zien. Als we kijken naar Lucas 24. Daar lezen we in vanaf vers 45. Ik lees het u voor, Lucas 24, u mag het thuis nog eens goed nalezen. Toen opende hij hun verstand, dat was na de opstanding. Toen riep Jezus de discipelen weer bij zich. En Jezus stond weer in hun midden en hij opende hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Toen begrepen ze ook dat hij moest opstaan. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht bekleed wordt uit de hoogte. En daarmee doelde de Heer Jezus op die Heilige Geest die zou komen. Jezus ging naar Jeruzalem. Voor ons. Voor u, voor mij. Om daar op Golgotha de straf te dragen die wij hadden verdiend. Wat een liefde. Wat een genade. Genade. Zo oneindig groot dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood. En blind. Maar nu kan ik zien. Onbegrijpelijk. Zalig hij die durft geloven. Amen. Zullen we danken? Ja, Vader, wij komen tot u om u te danken. Danken dat u een vader voor ons wilt zijn. Dat wij kinderen van u mogen zijn. Heer, wat geweldig dat dat kan en dat dat mag. En dat ook daarom ook ons leven weer zin krijgt. Dat we weer verder kunnen. Dat u ook ons leven draagt. En dat alles. Doordat Jezus Christus de straf gedragen heeft. De straf die wij hadden verdiend. Daar op Golgotha. Heer, wilt u zo met ons zijn. Wilt u ons hart aanraken. Wilt u werken met uw geest. Zodat wij het geloven. En hier dan wordt het ook werkelijkheid in ons leven. Dan verandert ons leven. Dan gaan er dingen zo veranderen. Dat wij weer verder kunnen. Dat wij blij worden dat uw geest in ons woont. En dan kunnen wij er ook van getuigen. Dan kunnen wij het ook doorvertellen. Dat u het bent. Heer, het vraagt om geloof. Wilt u zo uw zegen geven over deze dienst? Wilt u uw zegen geven over wat we hier met elkaar vanmorgen hebben gedaan? Uw zegen geven over het zingen, over de woorden. De woorden die we hebben gelezen uit de Bijbel, uit uw woord. Heer, wilt u zo zijn met heel de gemeente? We dragen een ieder aan u op, zoals we hier zijn. Wilt u zijn met degenen die ziek zijn, die daarmee te maken hebben? Wilt u hen dragen? Wilt u hen uitzicht geven op beterschap? Wilt u rondom hen zijn? En Heer, we willen ook aan u opdragen, degenen die alleen zijn, die eenzaam zijn. Wilt u hen geven dat u hen nooit verlaat? Dat u bij hen bent en wilt u mensen om hen heen geven die aandacht voor hen hebben? En zo dragen we ook de jongeren aan u op. Heer, wilt u ook hen nabij zijn? Wilt u hen laten zien dat u hen nooit verlaat? Dat u hen vasthoudt? Dat zij ook, al hoe jong ze ook zijn, kinderen van u zijn. Geef dat zij in hun jonge leven ook al dat mogen ontdekken. Dat u van hen houdt. Dat u hen nabij wilt zijn in hun leven. En geef dat zij ook de richting weten die zij moeten gaan. Wilt u hen daarin de weg wijzen? Heer, we dragen dit alles zo aan u op. Wilt u ons een goede zondag verder geven? Wilt u de komende week ook ons allen nabij zijn? Wilt u ook uw zegen geven op de gemeenteavond die woensdagavond gehouden wordt? Wilt u daar ook aanwezig zijn en wilt u zo in het midden zijn met uw Heilige Geest? Heer, wij vragen dit alles. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan nu de collecten en als daarna de geloofsbelijdenis en als slotzang zullen we daarna zingen gezang 293, 1, 3 en 4. Zullen we ons geloof belijden? Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het dodenrijk, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan weer van hier, in geloof meedragend dat onze Heer en God met ons meegaat, ons draagt in zijn liefde en ons zegent, opdat ook wij tot een zegen kunnen zijn voor onze naasten. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefdevolle zorg van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen.